Gemeente, we gaan dus opnieuw luisteren naar het hoge priesterlijk gebed. En ik wil dan eventjes denken, jongens en meisjes, aan die hoge priester uit het Oude Testament. Daar weet je natuurlijk wel wat van, uit de Bijbelverhalen. En misschien wel uit de kinderbijbel, waar wel eens zo'n plaatje in staat, hoe zo'n man eruit gezien heeft. Anders dan andere priesters, met zo'n heel bijzonder ambtsgewaad. Prachtig om te zien. Vooral ook vanwege datgene wat op de borst en op de schouders van die hoge priester te zien is geweest. Want die man die heeft een speciaal kledingstuk aan, een borstlap, met edelstenen. En die edelstenen, zowel op zijn schouders als op zijn borst, daar zijn namen in gekerfd. De namen van de 12 stammen van Israël. En zo draagt die hoge priester, als die aan het werk is, als die gaat offeren en als die gaat bidden en als die gaat zegenen, draagt hij heel dat volk voortdurend met zich mee. Op zijn schouders en op zijn hart. En gemeente, als wij in Johannes 17 de Heere Jezus als de hoge priester bezig zien met zijn priesterwerk, met zijn gebedswerk in dit geval, vlak voordat hij zal gaan offeren, het offer van zijn leven, dan zien wij precies hetzelfde gebeuren. Ook de Heere Jezus draagt zijn volk steeds bij zich, op zijn schouders en op zijn hart. Ja, en dan moet je bedenken, jongens en meisjes, dat dat niet maar 12 mensen zijn. 12 namen die de Heere Jezus bij zich draagt. Nee, net zoals die 12 stammen van Israël, gaat het over het hele volk. Je hoort dat juist ook in onze tekst zo duidelijk. Dat de Heere Jezus voor al de mensen bidt die in hem geloven en die nog in hem geloven zullen. En je weet wat daar aan het eind van de Bijbel van gezegd wordt. Dat wordt uiteindelijk een schare die niemand tellen kan. Past dat allemaal op de borst van de Heere Jezus, zegt een kind? Past dat allemaal op het hart van de Heere Jezus? Wat moet de Heere Jezus een groot hart hebben, gemeente? Maar dat heeft hij ook. Daarom kan hij bewogen zijn met heel zijn volk. Maar als we het straks gaan overdenken in onze tekstwoorden, zullen we het ook horen. Hij is ook bewogen met die wereld. Die mensen die hem nog niet kennen. Die zo vijandig kunnen wezen. Maar hij wil nou juist zijn volk in deze wereld een plek geven, hen inzetten als getuigen, opdat er nog veel meer mensen in hem geloven zullen. En gemeente, zo krijgen we ook uit dit stukje van het hoge priesterlijk gebed weer het nodige onderwijs. En de bemoediging voor wie de Heere Jezus mogen kennen. Maar ook de aansporing om met hem mee te bidden. Om voor hem te leven, om zijn getuige te zijn. Gemeente, wij schrijven als thema boven de prediking: de hoge priester draagt heel zijn volk aan God op. Dat is het thema voor deze dienst. De hoge priester draagt heel zijn volk aan God op. En hij spreekt daarbij over drie dingen. Over hun heerlijkheid, over hun eenheid en over hun nuttigheid. Dat volk van de Heere Jezus, gemeente, waarvoor die bid. Drie dingen. Hun heerlijkheid, hun eenheid en hun nuttigheid. Ja, gemeente, het is natuurlijk wel heel duidelijk als u de tekstwoorden hebt gelezen, dat dat woord eenheid in ieder geval een kernwoord in onze tekst is vanmorgen. Zowel in vers 21 als in vers 22 en 23. Opdat zij één zijn. Dat komt elke keer als een soort refrein terug. En ook dat andere, wat ik dan het woord nuttigheid heb meegegeven, waar we straks aan het eind van de preek over moeten hebben, dat die mensen in dat één zijn en de uitstraling die dat geeft, een boodschap moeten hebben en mogen hebben voor andere mensen in deze wereld die niet van Gods volk zijn. Nou, dat zijn natuurlijk twee thema's, gemeente. Eenheid en getuigen, die heel actueel zijn, ook in de kerk vandaag. Daar wordt heel wat over afgepraat, daar wordt over vergaderd, daar wordt op synodes over gesproken, daar worden conferenties over gehouden, daar worden boeken van volgeschreven over de eenheid van de kerk, maar ook over het getuigen van de kerk. En heel vaak ligt dan de nadruk wel op onze verantwoordelijkheid die we daarin hebben. Dat dat een roeping is om eenheid te zoeken. En dat het natuurlijk ook een roeping is om, als je de Heere Jezus kent, om van hem in deze wereld een goed getuigenis te geven. Nou, gemeente, dat zullen we vanmorgen natuurlijk ook zeggen. En dat geeft aan de prediking vanmorgen ook iets appellerends. Het woord wil ons ook in beweging brengen vanmorgen. Maar ik wil u graag eerst wat anders zeggen. Want wij luisteren hier vanmorgen niet naar een preek van de Heere Jezus. Hij heeft wel preken gehouden natuurlijk over dat ze zijn volgelingen moeten getuigen. En dat ze elkaar moeten liefhebben, zodat de mensen daardoor aangetrokken worden. Dat heeft hij nog eerder in Johannes gezegd. Maar nu luisteren we niet naar een preek van de Heere Jezus, maar naar een gebed van de Heere Jezus. En daar ligt allereerst, gemeente, deze gedachte in. Dat die eenheid waar het nou om gaat en het getuigenis dat daaruit voort moet komen, allereerst vrucht is van de voorbeden van Christus. En dat hij daar ook zelf voor gaat betalen trouwens. Die gave van God waar hij hier om vraagt, gaat hij binnen 24 uur verdienen door zichzelf over te geven in totale zelfopoffering aan het kruis van Golgotha. Hij gaat de geest verwerven, die levendmakende geest die mensen tot het leven roept en hen samenbrengt in de gemeenschap der heiligen en die hen ook tot getuigen maakt in deze duistere wereld. Maar dat is een gedachte, gemeente, om eerst eens bij stil te staan. Eenheid en nuttigheid van de kerk als vrucht van Gods werk. Drie-enig Gods werk. De Vader geeft het, de Zoon verdient het, de Geest werkt het. Nou, gemeente, dat is allereerst een enorme bemoediging. God staat zelf garant, gemeente, voor vers 20 en volgende. En dat is trouwens ook meteen een verootmoedigende gedachte. Als er ooit sprake is van eenheid tussen mensen, tussen gelovige mensen. Als er ooit sprake is van uitstraling. Dat mensen zeggen, wat is dat toch een wonder. Dat God dat in deze wereld nog geeft. Dan kan er ook maar één de eer van krijgen, gemeente. Dan moet ook alleen God daar om geprezen worden. Het kan nooit zo zijn dat mensen daar een pluim voor krijgen. Nee, dat is Gods werk. Tegelijkertijd spoort de tekst ons er natuurlijk ook toe aan. Als de Heere Jezus in die laatste uren voor Goede Vrijdag met deze dingen vooral bezet geweest is. We zeiden dat al eerder tegen elkaar, toen het ging over de eer van God waar de Heere Jezus zo mee bezig is. En het gehoorzaam zijn aan de Vader. Maar nou heeft hij het ook over het één zijn van zijn kerk. En dat ze in deze wereld nuttig mogen zijn, dat ze uitstraling mogen hebben. Gemeente, als de Heere Jezus daar nou zo mee bezig is, verlangen wij er ook naar. Hebben wij dat in onze gebeden ook leren bidden? Zullen we daarom straks met ons hart ook vers 3 van Psalm 105 zingen? Ik had eerst alleen in de liturgie vers 2 opgeschreven, maar toen ik met die preek bezig ging, Ik dacht, nee, vers 3 hoort er ook bij. Niet alleen maar dat die hem zoeken nu tezamen hun hart verenen, maar hoe kan dat en hoe zal dat gebeuren als ze naar de Heere gaan vragen en naar zijn sterkte en als ze zijn aangezicht gaan zoeken? Daar ligt het geheim, gemeente, van onze tekst. En ja, dat is eigenlijk een terugkerende les natuurlijk in Johannes 17. Gods kinderen moeten leren leven van het gegeven. Zul je dat onthouden, jongens en meisjes? Dat is niet zo moeilijk. Gods kinderen moeten leren leven van het gegeven. Eerst zijn ze zelf al gegeven door de Vader aan de Zoon. En hij mocht ze en moest ze gaan zalig maken. Dan komt er een moment dat de Heilige Geest ze ook aan de Heer Jezus gaat geven. Als ze tot hem gebracht worden. Als ze hem nodig krijgen als hun zaligmaker. Maar vanaf de dag, gemeente, dat je bekeerd wordt, blijft een mens toch bedelaar aan de genadetroon. Heere, geef, geef. Ik heb niks, ik weet het niet, ik verdien het ook niet. Geef uit genade wat ik nodig heb. En wat je dan nodig hebt, gemeente, krijgt een mens dan ook. Ja, onze tekst zegt het op een heel bijzondere manier. Wat je dan krijgt als je leert bedelen bij de Heere. Ik denk dan even, gemeente, aan vers 22. Ligt dat er eerst maar eens even uit, omdat dat in onze tekst toch wel een aparte plek heeft. Alle andere dingen die wij vanmorgen lezen, dat zijn vragen die de Heere Jezus aan de Vader stelt. Gebeden. Maar vers 22 is niet een gebed, maar het is een verklaring, een mededeling over wat de Heere Jezus nou betekent voor zondaren. Wat krijgen ze nou van hem als ze tot hem de toevlucht nemen? Ik heb, zegt de Heere Jezus, hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. En het gaat nota bene over mensen die nog niet eens bestaan. Degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Er zitten ook de gelovigen van de 21ste eeuw bij. En dan zegt de Heer Jezus, ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Zo vast liggen de dingen aan Gods kant, gemeente. De Heer Jezus hoeft niet te zeggen, ik hoop ze nog eens een keer wat te geven. En als het gaat lukken, is het mijn verlangen om ze nog eens wat te geven. Nee, wat uit Gods raad opkomt, gemeente, dat ligt zo vast. Dat voor de Heer Jezus al voltooid tegenwoordige tijd is. Ik heb het ze gegeven. Welke heerlijkheid bedoelt de Heere Jezus dan, dominee? Nou, dezelfde heerlijkheid die God zijn Zoon ook geeft. Als vrucht op Golgotha, vergeet het niet. Het is de avond voor Golgotha, gemeente. Voortdurend dat kruis erbij, denk ik. Wat krijgt de Heere Jezus aan heerlijkheid als hij straks het kruis heeft gedragen en schande veracht? Wat zingen we straks met Pasen graag, jongens en meisjes, Psalm 21... Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat heeft de Heere Jezus in het begin van dit gebed al tegen de Vader gezegd? Nou, dat is precies hetzelfde wat nou ook al die gelovigen krijgen. Het eeuwige leven. En wat is het eeuwige leven? Dat ze u kennen. Enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Eeuwig leven, gemeente, dat is vrucht van het vluchten tot Christus. God als Vader mogen kennen en aanroepen. Hetzelfde voorrecht wat de Heere Jezus hier ook in dit gebed bewijst te kennen. Heilige Vader. Maar je mag het hem eerbiedig nazeggen als gelovige. Wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan. Als onze Vader nederig aan. Heerlijkheid, gemeente. Wat is de heerlijkheid van Gods kinderen? Dat ze Gods kinderen mogen zijn. Kinderen en erfgenamen. Ach, wat is dat volk gelukkig, gemeente. Vindt u ook niet? Wat is dat volk nou gelukkig? Die in tijd en eeuwigheid om Jezus wil een vader hebben. En die eeuwig leven ontvangen. Nou, in eigen oog zijn ze vaak niet gelukkig. Ik weet het wel. Ze lopen vaak met zichzelf. En met hun zonde. En met al hun aanvechtingen. Met hun ongeloof. En met alle tekortkomingen. En in het oog van de wereld zijn ze ook niet het gelukkigste volk. Dat moeten we ook eerlijk zeggen. Dan word je meewarig nagekeken. Voor spelbreker uitgemaakt. Altijd mensen die dan niet meedoen. En die altijd overal bezwaar tegen hebben. Je wordt argwanend bekeken, soms vijandig bejegend. Maar de werkelijkheid van Gods kinderengemeente staat in Johannes 17, vers 22. Het volk van de heerlijkheid. Zijn er mensen in de kerk die daar jaloers op zijn? Misschien dat er iemand dan meteen zegt, ja dominee, u vraagt dat nou zo. En ik kan dat ook niet ontkennen dat ik jaloers ben, maar kijk, daarmee is mijn probleem ook getekend. Want dat betekent dat ik er wel op een afstand wel naar kijk en dat ik er graag iets van zou kennen. Maar ik voel me zo'n buitenstaander. En al die preken trouwens ook over Johannes 17, die geven mij het gevoel dat ik door een venster naar binnen kijk. Iets wat ik dan wel kan zien in de verte, maar ik sta zelf aan de andere kant van de muur. Ik ben er zelf een vreemdeling van. Gemeente, zou u er graag deel aan krijgen als u er nog geen deel aan hebt? Dan geeft Johannes 17 daar ook aanwijzingen voor. U zegt, ja dominee, dan begint u zeker weer over die verkiezing. Degene die gij mij gegeven hebt, maar dat helpt mij ook niet verder. Want iedere keer als daarover wordt gesproken, dan krijg ik nog meer een beklemd gevoel. Die dingen die zo ontzaggelijk vast liggen. En die mij een gevoel van onmacht geven en van hulpeloosheid. Wat is er nog aan te veranderen? Gemeente, Johannes 17 geeft in onze tekst nog wel wat meer aanwijzingen over wat dat nou voor mensen zijn die delen in de heerlijkheid van Christus. Neem nou bijvoorbeeld wat er in vers 20 staat. Wat zijn nou de mensen die Christus op zijn hart draagt? Bij voorbaat al. Dat zijn die mensen die door hun woord in mij geloven zullen. En hun, dat zijn natuurlijk die mannen die daar ook aan die tafel aan liggen. De apostelen zullen ze binnenkort zijn. De mensen die het Nieuwe Testament gaan schrijven. Mensen die drager zullen zijn van het woord. En die als ambassadeurs van de Heere Jezus de wereld zullen doorgaan. En wie getuigenis God wil gebruiken om mensen tot Christus te leiden. Want dat gaat via het apostolische woord, gemeente. En laat u nou vanmorgen uitgerekend onder dat woord zitten. In dit geval van Johannes. Ja, Johannes, die was er zelf bij. Die heeft aan de boezem van de Heere Jezus gelegen op diezelfde avond. Niemand, gemeent, had het beter kunnen opschrijven wat er toen gebeden is als Johannes. En u mag, zonder dat er nog 14, 15 of 20 mensen tussen zitten, nee, u mag het uit de mond van die oorgetuigen horen dat Christus zichzelf aan u aanbeveelt. Dat hij zich laat voorstellen. Dat hij ook vandaag aan u allemaal de nodiging doet uitgaan om op hem te vertrouwen. Om in hem te geloven. Let u in dat verband ook op dat woordje in vers 20. Er staat niet de mensen die door hun woord mij geloven zullen. Want zo zou je natuurlijk ook kerkmens kunnen zijn. Je hoort de Heere Jezus iets zeggen in de Bijbel en je zegt, ja, ik geloof wel dat dat waar is wat hij zegt. Ik geloof ook wel dat hij bestaan heeft en dat hij zaligmaker is enzovoort en al die dingen die hij ook in dit hoofdstuk zegt. Ik geloof hem wel, ja. Ik geloof best dat dat waar is wat hij allemaal beweert. Maar gemeente, daar wordt u niet zalig van. U moet niet iets aannemen over de Heere Jezus. U moet Jezus zelf aannemen. In hem geloven. Dat wil zeggen, u aan hem overgeven. Dat vind ik zo'n waagstuk, dominee. Want dan raak ik alle controle over de dingen kwijt. heb ik helemaal geen houvast meer. Als ik alles loslaat van mezelf en me op Jezus laat vallen. Vindt u dat een waagstuk? Volgens onze tekst is dat nou juist het enige wat u kunt doen om heerlijkheid te ontvangen. Er is nog nooit een mens omgekomen, jongens en meisjes, die het met de Heere Jezus heeft gewaagd. Er is nog nooit iemand naar de hel gestuurd die zijn vertrouwen op Jezus Christus stelde. Niemand die in mij geloven zullen. Christus bad al voor ze voordat ze geboren waren. En niemand heeft ooit één van hen uit zijn hand, uit zijn biddende handen kunnen rukken. Gemeente, dat is het eerste. En nadat we het over de heerlijkheid van Gods kinderen hebben gehad, gaan we het hebben over de eenheid van Gods kinderen. En ik zei net al, dat is allereerst dus werk van God. Gave van de Vader, want die wordt daar nu om gevraagd in dit gebed. Het is verdienste van de Zoon, daarvoor gaat hij ook zijn bloed geven. En het zal vrucht zijn van het werk van zijn geest. Maar eenheid, gemeente, die eenheid waar hier om gebeden wordt, is ook een geloofszaak, weet u dat wel? Daarom heeft dat ook een plek gekregen in de belijdenissen van de kerk. Ik denk zowel aan de 12 artikelen als aan de belijdenis van Nicea. Daar worden dingen gezegd die een mens niet met zijn verstand begrijpt. En niet die met zijn blote oog ziet, maar die met zijn hart gelooft. En als Nicea zegt, ik geloof één heilige en apostolische kerk, gemeente, dan is dat kennelijk iets wat je niet met het blote oog kunt zien. Dat geloof je dat die er is, die ene heilige apostolische kerk. En als de 12 artikelen zeggen, ik geloof de gemeenschap der heiligen, kun je dat ook niet altijd zomaar even op een briefje uitrekenen en zomaar met het blote oog aanwijzen. Maar dat is er wel, zegt de kerk, ik geloof het. Door de band van de Heilige Geest is er een geestelijke eenheid tussen allen die de Heer Jezus kennen. Nou, noem daar eens een voorbeeld van dan, dominee. Nou, gemeente, ze zijn bijvoorbeeld één in hun ellende. Had u misschien niet op gerekend, maar dat is iets waar ze elkaar allemaal in herkennen. Laat een ander dan praten over zonde. Laat een ander dan kunnen redeneren over schuld. Maar het werd een werkelijkheid die nood opleverde. Waar je het niet mee uit kon houden. Waar je ook niet meer rustig over kon filosoferen. Waardoor je op de vlucht gedreven werd. Een schuld bij God. En ik moet God ontmoeten. En ik krijg elke keer roepstem. Het kan zomaar gebeuren. Dan sta ik voor die rechterstoel. En dan moet mijn schuld betaald zijn. Als ze daarover praten, gemeente, dan hebben ze binnen 10 seconden contact. Want dat herkennen ze van elkaar. Ook dat je daarom in de richting van die ene bent opgedreven die alleen maar in staat bleek om je van dat probleem af te helpen. Als u een gelovig mens tegenkomt, gemeente, en u noemt de naam Jezus, dan gaat er iets in zijn ogen schitteren, toch? En wat voor kerk die mag wezen, van wat voor leeftijd die mag zijn, uit wat voor land die afkomstig is. Wat dat betreft hoef je niet eens van dezelfde afkomst te wezen, maar als je over de Heer Jezus praat met iemand die hem ook kent. Hé, hey, ken jij hem ook? Wat vind je van hem? Schoonste van alle mensen, kinderen. Zulk een is mijn liefste, u zegt het, de bruid toch na, kind van God. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, want hij bleek alles te hebben en alles te zijn, om mij van mijn diepe ellende te verlossen. Hij bleek mijn profeet te wezen, die mij vertellen kon hoe ik zalig moest worden. Hij bleek de priester te zijn, die meer deed dan alleen maar bidden. Hij ging ook offeren en hij deelt zijn zegeningen uit aan onwaardigen. En hij wil mijn koning wezen, die mij regeert en beschermt in het grootst gevaar. Al wat aan hem is, gemeente, mag u zo, ik zeg het wel eens vaker, mag u zo verliefd geworden zijn op de Heere Jezus. Heeft u hem leren kennen, gemeente, als de ware wijnstok? Ik heb dat beeld wel vaker gebruikt in verband met het hoge priesterlijk gebed. Maar dat is hier ook heel passend. Hoe komt er nou eenheid openbaar tussen mensen die zo verschillend zijn qua afkomst, karakter, levensleiding, en toch herkennen ze zulke wezenlijke dingen? Gemeente, hoe komen de ranken met elkaar in verbinding? Maar één manier waarop ranken aan elkaar vastzitten, dat is via de wijnstok, snapt u? Zo is er eenheid. Door de band aan Christus zelf. Ja, dan komt dat derde natuurlijk ook in zicht, gemeente. Als ik het over eenheid in ellendekennis heb gehad en eenheid in het kennen van de Heere Jezus, dan zal er ook wel eenheid zijn in dat derde stuk, zou het niet? Verlangen naar dankbaarheid. Om nou uit die ware wijnstok zoveel te ontvangen dat je vrucht mag dragen. Want dat kennen ze ook allemaal. En ze hebben het er wel eens met elkaar over. We mochten ooit komen tot Jezus zoals we waren. En dat is een wonder waar ik nooit uitkom. Mocht komen zoals je was, zo arm, zo naakt, zo vies, zo verzondigd als je was. En je was toch welkom. Maar iedereen mag wel komen tot Jezus zoals die is, gemeente. Maar niemand kan bij hem blijven die is. Begrijpt u dat? Ze allemaal naar dat andere leven verlangen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daarom kennen ze ook die strijd. Dat herkennen ze dan ook bij elkaar. Want als je dat verlangen hebt en je komt iedere keer op je tekortkomingen terecht en op je inwonende zonde en die kracht van die oude mens, dan is dat ook wel iets wat je bij elkaar kunt herkennen. Oh, heb jij dat ook? Dacht jij ook dat het allemaal goed zou gaan nadat je bekeerd was? En is dat ook zo tegengevallen aan jouw kant? Moet je het ook elke keer van die trouw van God hebben? Moet je ook iedere keer weer terug naar af en iedere keer weer bedelen? Heb jij dat ook? Gelukkig nog iemand die het heeft. Niets uit ons en al uit hem. Zo komt men in Jeruzalem. Nou, zegt iemand, dominee, nou begrijp ik wel ongeveer hoe u die tekst gaat uitleggen. Dat drie keer opdat zij één zijn. U wilt dat nou vooral een geestelijke strekking geven. Maar ik wil het toch wel even aan de orde stellen, zegt iemand. Hoe zit dat dan met al die verschillende kerken? Alleen al op een dorp als Sliedrecht, zoveel verschillende kerken. Heeft dat er dan ook niet mee te maken met die bede op dat zij allen één zijn? Wat moet je daar nou van zeggen? Gemeente, ik geloof dat wij in een tijd leven waarin het besef wel aan het groeien is dat die verdeeldheid zonde is. En dat daar ook een roeping ligt om elkaar te zoeken, om muren te slechten als het kan. Maar ik trof ook een hele belangrijke opmerking aan in een commentaar van een Amerikaanse uitlegger die zei dat zoeken naar eenheid mag nooit ten koste gaan van de waarheid. En dat maakt natuurlijk het zoeken naar kerkelijke eenheid nog wel eens een keer een moeizaam gebeuren, gemeente. Om elkaar daarop te bevragen. Wat geloven we dan precies? En hoe vullen we de dingen dan in? Ook als je op hetzelfde fundament van de Bijbel, maar ook van die gereformeerde belijdenis staat. Ja, je hebt wel dezelfde formulieren en dezelfde catechismus zondagen. Maar hoe beleef je dat nou eigenlijk? Hoe preken we daar nou eigenlijk over? Over bekering, over wedergeboorte enzovoort. Het is al een oude uitdrukking, ik weet niet of u hem kent. Die meen ik ooit door een hervormde bondspredikant gebruikt werd jaren geleden. Dat wij ook oog moeten hebben voor de religie der belijdenis. Hij bedoelde daarmee de beleving van de stukken. Niet alleen van staat het zwart op wit wel goed, maar ook hoe leef je daar nou uit? Uit die ellende, die verlossing, die dankbaarheid. Maar gemeente, mag ik u eens een andere vraag terugstellen? U kunt natuurlijk aan de kerkelijke leiders vragen, hoe staat het met de eenheid en met het zoeken ernaar? Maar zoeken wij er ook naar? En ik vraag het weer, wat ik net ook al vroeg, waar de Heere Jezus nou een gebedszaak van maakt. En wat op donderdag voor Goede Vrijdag ter sprake komt, dat zijn voor hem hoofdzaken, dat begrijpt u. Anders had hij het vanavond niet genoemd. Maar is dat voor ons ook in het gebed wel eens een onderwerp wat we met de Heere bespreken? En als je de binnenkamer uitkomt en je beweegt je ook midden in de gemeente, is dat dan ook te merken dat je de ander zoekt? Dat je uit bent op eenheid, op samenbinding. Bereid bent om die ander te aanvaarden als een broeder, als een zuster der gemeente. Dat je bereid bent te luisteren naar zijn verhaal. Niet te oordelen. Dat je daarom ook trouw bent in de onderlinge bijeenkomsten. Niet alleen maar om gevoed te worden door het woord. Niet alleen maar om samen de psalmen te zingen. Maar ook met het oog hierop om iets gestalte te geven van de eenheid waar je naar verlangt. Als we de Heere Jezus echt mogen liefhebben, gemeente, kunnen we niet onbewogen blijven bij het luisteren naar het hoge priesterlijke gebed. Dan bid je zelf ook, Heere, mag ik een geestelijke houding aannemen in de kerk waar u me een plek in geeft. Dat ik geen blokkade ben voor die geestelijke eenheid waar de Heere Jezus naar uitziet. Maar dat ik daar nou iets in mag bijdragen. Met de gaven die u geeft. Ja, en dan is dat natuurlijk niet alleen iets gemeente in de gemeente waar je zelf lid van bent. Als je Johannes 17 beluistert en leert nabidden, krijg je ook oog voor de kerk wereldwijd. Dan krijg je belang bij zending en bij evangelisatie. Dan probeer je daarvan op de hoogte te blijven. Via allerlei middelen kan dat ook, gemeente. Allerlei organisaties en instellingen die u ook wel eens blaadjes door de bus geven om te zeggen hoe dat gaat in andere landen en hoe mensen vervolgd worden om het geloof. Dat lezen de kinderen toch ook wel, denk ik, die blaadjes waar dan soms foto's in staan van mensen die in de gevangenis zitten. Of die er net uitgekomen zijn, die vertellen hoe ze dat beleefd hebben. Dat ze voor de Heere Jezus uitkwamen en dat ze toen opgepakt werden. En dat ze vaak zo ondersteund worden, juist als het moeilijk is. Maar het is ook een stukje van de eenheid die je dan beleeft. Heere, u hebt er nog meer. Ook in andere landen die u vrezen. Ze spreken mijn taal misschien niet. Maar ze zijn in de hemel bekend. Ze zijn niet christelijk gereformeerd. Maar u heeft overal uw kinderen zitten. En ze kennen de Heere Jezus zo goed dat ze voor hem in de gevangenis willen. Heere, wilt u mij ook zoveel geloof geven? Om op mijn plekje in Nederland uw naam te belijden. En ook wel eens wat geven, gemeente, doet u toch ook wel? Als er dan gecollecteerd wordt voor mensen met wie je je verbonden weet in allerlei landen. Iets geven naar vermogen. Een uiting van liefde. En betrokkenheid bij degene die ook van het lichaam van Christus zijn. Ja, dat woord liefde, gemeente, dat blijkt als wij onze tekst nog eens bekijken heel belangrijk te zijn. Als we vragen, wat is nou eigenlijk het karakter van die eenheid waar de Heere Jezus over spreekt? Geestelijke eenheid die ook in de kerk gestalte moet krijgen. Maar wat is nou de diepste kern ervan, de beleving van liefde? Weet u waarom dat nou zo'n belangrijke zaak is hier? Omdat dat met God zelf te maken heeft. We hebben er nog niet zo'n nadruk op gelegd, maar u ziet toch keer op keer in onze tekst dat dat één zijn van die gelovigen gekoppeld wordt aan de eenheid van de Vader en de Zoon. Bijvoorbeeld vers 21. Opdat ze allen één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat zij ook in ons één zijn. En wat is nou de eenheid tussen de Vader en de Zoon? Is dat niet vooral een zaak van liefde, gemeente? Vader die zijn Zoon aanziet en in hem het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid herkent. En die Zoon die zijn Vader zo lief heeft, dat ook als hij op aarde is, het zijn eten en zijn drinken is om de wil van de Vader te volbrengen. Die band van de liefde, gemeente, waarin de Heilige Geest die onmisbare rol speelt. Want die is het, die de liefdesband vormt tussen Vader en Zoon. Oh, gemeente, wat een diepe dingen. Maar zoals de Heilige Geest het geheim is van de liefde tussen God de Vader en God de Zoon, zo is de Heilige Geest ook het geheim van de liefde tussen zonen van hetzelfde huis, om het maar eens met Psalm 133 te zeggen. Daarom past bij een preek over dit gedeelte ook dat gebed van: O, schonk gij mij de hulp van uw geest. Gemeente, ik ga naar het laatste punt. We zouden het over drie dingen hebben: over de heerlijkheid en over de eenheid en over de nuttigheid van heel dat volk van de Heere Jezus. Want de kerk heeft een taak te vervullen, gemeente. En nogmaals, dat is vrucht van Gods genade. Laten we die les vooral meenemen vanmorgen. Als er iets terechtkomt van wat hier in onze tekst staat, is dat allemaal dankzij Gods ingrijpen. Drie-enig Gods werk, altijd weer. Maar door het kennen van zijn genade krijgt een mens ook een roeping om in dit leven nuttig te zijn. En mag ik dat nou eens even weer zeggen tegen mensen die het niet kennen? En dan bijzonder tegen mensen die daar geen last van hebben dat ze het niet kennen. Ik moet u toch beklagen en mijn hoofd schudden. Ik ben niet beter dan u, maar als u geen genade kent, dan leidt u een bijzonder onnuttig leven. Dat staat trouwens ook in de Bijbel. Er staat iets over een boom in een wijngaard die onnuttelijk de aarde beslaat. Het is toch wat dat van je leven gezegd moet worden als er vanuit de hemel op je gekeken wordt. Terwijl de mensen misschien zeggen: wat een aardige man. Had een lieve vrouw. Wat betekent die veel? In allerlei verband misschien. Maar als je de Heer Jezus niet kent, dan besla je onnuttelijk de aarde. Zelfs die halve vierkante meter waar je op staat is nog verspilde moeite, zegt de hemel. Want zonder de kennis van Christus, gemeente, kunnen we God niet behagen. Laten we het niet vergeten. We kunnen onszelf van alles inbeelden en indenken en ons van alles laten aanpraten. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, staat er toch. Dus iemand die niet aan de wijnstok vastzit, heeft een nutteloos leven. Wilt u dat zo laten blijven, gemeente? Kunt u ermee leven dat dat de balans wordt die opgemaakt wordt als u sterven moet? Voor niks geleefd. Ach, laten we erom bidden, gemeente, als we het niet kennen. Heren, wilt u dat nou anders maken? Dat ik een vruchtbaar leven mag leiden. Dat u een behagen mag hebben in mijn wandel. Omdat u uw eigen werk erin terugziet. Nou, wat is dan, gemeente, waar de Heere Jezus op uit is door zijn kerk op aarde een plek te geven? Nou, dat staat ook twee keer in onze tekst. In vers 21 staat het: opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En vers 23: opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt. Gemeente, dat is toch ook evangelie weer voor mensen die het niet kennen. Ik moest ze net wel even hard toespreken, maar ik geef u er meteen ook medicijnen bij. De Heere Jezus heeft niet alleen oog voor degenen die hem op het hart gebonden zijn, de zijnen. Hij heeft ook nog hier bewogen hebben een wereld die hem niet kent. Hoort u dat? Hij wil graag dat zijn kinderen in deze wereld andere mensen aantrekken. Want het is toch waar wat er staat. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Ik kan dat allemaal niet bij elkaar krijgen, gemeente. Hoe dat zit met de verkiezing. En hoe dat dan zit met 2 Petrus 3. Maar het staat allebei in de Bijbel. Dus ik preek het u ook allebei. Er is een verkiezing en er is ook een algemeen aanbod. Er hoeft vanmorgen niemand naar huis met de gedachte dat hij er niet bij kan. De Heere Jezus bidt zelfs voor zijn vijanden. Door het woord van de apostelen zullen er zijn die in de Heere Jezus gaan geloven. Maar nou zegt de Heere Jezus er als het ware bij. Vader, ook die mensen die dan in die gemeente onder dat woord zitten en die vervolgens de straat op gaan en die hun leven leiden midden in deze wereld, laten ze nou zo mogen leven. En juist ook door de eenheid die ze uitstralen, laten ze zo mogen leven dat ze anderen jaloers maken. En het spreekt natuurlijk vanzelf, gemeente, dat dat vooral tot uiting zal komen als christenen één zijn. Verdeeldheid trekt niemand aan. Kerk is me ook niet. En kijk, al verschillende kerken die er zijn, ik zei dat net al, dat is natuurlijk ook op zich iets wat mensen niet aanlokt. Op een dorp 10, 12 kerken heb je allemaal wat anders beweren. Dat is op zich heel erg gemeend. En aan de andere kant zeg ik, het hoeft op zich niet erg te zijn dat er allemaal verschillende kerken zijn, maar als ze maar dezelfde kant op wijzen. Net zoals die torens die op veel kerken te zien zijn. Waar wijzen de kerktorens nou heen, jongens en meisjes, als je daar nou eens naar kijkt? Wij hebben er dan geen, ja, versiering bovenop het dak misschien, maar niet een echte kerktoren. Maar waar wijst een kerktoren heen? Naar de Heere. Kijk, als je leven nou zo mag zijn, gemeente, welke kerk je dan ook zit. Maar als je nou een leven mag leiden, dat is eigenlijk de invulling van wat hier staat. Een leven als een kerktoren. Als het ware je hele bestaan. 1 vinger omhoog. Mensen, het gaat om hem. Het gaat om hem. Ja, dat levert natuurlijk weer een hele praktische vraag op, gemeente. Welke richting wijst uw leven op? Als mensen uw vinger volgen, wat zien ze dan? Zien ze dan iets zondigs? Zien ze dan iets van uzelf? Zien ze dan uw ik? Of zien ze dan iets van de Heere? Zien ze iets van de Heere Jezus? Probeer je hem ter sprake te brengen in je gesprekken. Probeer je hem aan te prijzen bij de mensen. Probeer je zijn liefde uit te stralen voor een ander. Nee, daar heb je niet per se een bijzondere positie voor nodig of veel gaven. U zegt misschien, dominee, daar worden er weer zoveel dingen meegegeven als huiswerk. Ik word er nou al moe van, want ik ben niet zo'n bijzonder mens. Ik heb niet veel te zeggen. Ik heb ook niet een positie waar ik veel mensen kan bereiken. Ik heb maar een heel klein hoekje in deze wereld gekregen. Maar dat geeft allemaal niks. Want juist die kleinsten, en die mensen die zich het kleinst kunnen maken voor God en voor een ander, die kunnen nou zo bijzonder nuttig zijn. Ik moest denken aan dat voorbeeld wat ik u wel eens eerder noemde. Uit het boek van Lewis. Over die man die een droom had over de hemel. En die daar een vrouw in de hemel zag. Die kennelijk heel beroemd was onder de hemelingen. Maar toen hij vroeg naar haar naam, toen had hij nog nooit van haar gehoord. Het was een soort Jannie Jansen uit Nergenshuizen. Maar ze was zeer beroemd in de hemel. En ze werd geprezen om wat ze op aarde had gedaan. Wat was dat dan voor bijzonder? Het was helemaal geen bijzondere vrouw. Inderdaad, Jannie Jansen. Maar, zei een engel die het verklaarde, in elk contact dat ze had, zo eenvoudig weg met de kinderen op straat, met de buren, met de familie, soms zonder woorden, soms zomaar door wat ze deed, was ze toch iemand die uitstraalde de liefde van Christus. Gemeente, als ik me niet vergis, dan mogen we ook iets dergelijks wel zeggen van de zuster die we van de week ten gave moeten gaan dragen. Vindt u het goed dat ik dat zeg? Maar wat voor getuigenis zullen ze van mij geven? En van u? En van jou? Ben ik een kerktoren in Sliedrecht? Iemand van wie ze weten? Als je naar hem kijkt, kijk je als vanzelf omhoog. Niet naar hem, maar naar de hemel. Nou gemeente, zo kwam ik erbij om twee versen uit Psalm 105 te laten zingen. Van het zich verenen van degene die God leerde zoeken. Maar vervolgens ook het geheim van dat alles. Het zoeken van Gods aangezicht. Naast de hoge priester knielen. En in zijn naam bidden, Heere, zo doe gij ook aan mij. Amen.